Onze hulp sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen, wien toekomt en ook in dit middaguur mocht worden toegebracht de lof, de dankzegging en de aanbidding. Amen. Komt gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 15. Psalm 15, daarvan het vierde vers. Het zal vanavond gaan vanuit de Heidelbergse catechismus over het eedzweren, waar ook dit vers van getuigt. Psalm 15, vers 4. Geloof beleiden met de woorden uit de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 24, versen 2 en 3. Psalm 24, de versen 2 en 3 naar de 12 artikelen. En daarna zal u worden voorgelezen Matthäus 5, vers 33 tot en met 37 en Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Matthäus 5, vers 33 tot en met 37 en Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Maar vooraf eerst de geloofbelijdenis en het zingen van Psalm 24, vers 2 en 3.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Wederom heb gij gehoord dat van de oude gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eede houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken, maar laat uw woord ja, ja, nee, nee zijn. Want boven deze is, wat boven deze is, dat is uit den boze. Vervolgens lezen we Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig, dat hij uw werk zou vergeten. De arbeid zijn de liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediglijk bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid.
In de voorbeden gedenken we nog aan de kleine Liam Kraaienveld, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We zullen samen trachten het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heere des hemels en der aarde, God des eeds en des verbonds, zo vergunt u het ons aan de avond van deze dag, dat we weer opnieuw in uw huis mogen komen en dat de gemeente ook thuis vergaderd is rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, dat woord is toch het middel dat onze zielen wijs kan maken tot zaligheid. Want het Heere, u behaagt toch door de prediking. Het behaagt u toch door de prediking, ook door het lezen van deze predikatie vanmiddag, door een eenvoudige ouderling, dan behaagt u toch nog om zielen wijs te maken tot zaligheid. Heere, zoudt gij dat ook vanavond willen doen? En dan zijn we zo diep en stijl afhankelijk van de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. En dan komen we u smeken of u die geest zou willen paren aan het woord, wat ook vanavond dat woord als een hamer zal zijn die onze harten, harde harten zal verbreken en verbrijzelen. Maar dat ook die geest, die balsem, die vertroostende en die zaligende en die helende balsem zal schenken in zo'n verbrijzelde ziel. Omdat die geest het ook zal nemen uit Christus. Om het ook aan zijn ziel te verkondigen en te schenken. Want u vernedert toch mensen om ze te verhogen. En zoals we vanmorgen gehoord hebben, u ontkleedt toch mensen om ze te bekleden. En Heer, daarin zijn we zo diep en stel afhankelijk van die geest. O geest, kom toch. Waar u aan het woord en doorwaar dit kerkgebouw en de huizen waar we luisteren naar uw woord. En wil zo werken in ons allert en leven. Wil gij ons bekeren, Heer. Voor het eerst en bij vernieuwing. Wil gij ons dat ware zaligmakende geloof komen te schenken. Ook voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Hebben we dat zo nodig. Heer, u hebt zichzelf aan dat werk verbonden met een eed. U hebt toch in uw woord gezegd, zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Heer, denk ons dan. Als we geroepen worden om een preek te lezen vanavond en deze dienst te leiden. Wil gij ons dan ondersteunen. En een stem geven om te spreken en te lezen. En geef ook, Heer, dat met stichting mag geschieden. En dat ook de uitgangen van deze dienst nog mogen juichen. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Mag gij gedenken aan de gemeente, Heer. Dus we voorbeden voor de kleine Liam Kraaienveld. Die nog steeds in het ziekenhuis verkeert. Heer, ze weten niet precies wat het is. Wat de oorzaak is, maar wil gij nog waken over dat kleine kind, Heer? Zou het genoeg gedachtig willen zijn aan uw verbond? Gedenk ook de ouders in deze spannende tijd. En geef maar dat ze veel de knieën mogen buigen aan de troon van uw genade. Om elkaar en ook het kind op te dragen. Want bij u is toch hulp en bij u is toch hel en bij u is toch verwachting. Heer, geef dat aan die ouders. En gedenk zo de kleine Liam en wil hem ook herstellen. En geef dat de doktoren dat ook mogen vinden, het oorzaak van de kwaal. Heer, gedenk zo aan de hele gemeente. Gedenk aan ieder persoonlijk. U kent ons, Heer. U weet van ons af. Wat wij niet weten, dat weet u wel. U weet alle dingen. U weet van ons het blijdschap. U weet van onze droefheid. U weet van onze ziekte. U weet van onze smart en pijn en verdriet. Heer, u weet van onze raadselen. Van al onze vragen. Heer, er zijn zoveel dingen. Maar wilt u geven dat we ermee onder u terecht zouden mogen komen. Dat we met alle dingen die ons bezwaren en die ons benauwen. Maar aan uw voeten terecht mogen komen. Dat is toch de beste plaats, Heer. Om het ook in uw handen zouden geven en ook in uw handen zouden laten. Zou u dat willen schenken, Heer? Gedenk aan deze wereld, Heer. Die bloedt uit 1000 honden. Uw oordelen gaan over deze aarde. Het zijn als de barensweeën van een vrouw die in barensnood is. De ene wee komt en het andere wee gaat. En hoe verder het komt in de tijd. En hoe dichter bij het einde, Heer, hoe zwaarder die weeën zullen worden. U heeft het zelf voorzegd. En toch in die tijd, Heer, mag het gebed bij uw kerk wel vermenigvuldigd worden. Heer, uw koninkrijk komen toch. En wil daarin dan ook het werk van de zending en evangelisatie gedenken. En ook zegenen. Laat uw woord over deze ganse aarde verkondigd mogen worden. Heer, naar de zin en mening van uw geest. Dat de bezuin een helder geluid geven mag. Wil dat ook schenken aan uw volk Israël. O Heer, er legt nog zoveel beloften voor dat volk. Zoudt u ook die beloften nog komen willen te vervullen? Ook daarin hebben zij het toch de God des eeds en des verbonds. Heer, gedenk aan dat volk op dat zout de Messias. Heer, Jezus Christus zullen gaan beleiden. Als hun verlosser en als hun zaligmaker. Wil gij zijn met uw vervolgde en verdrukte kerk. Ach, Heer, wil gij ze de moed en de volharding schenken. Die gij alleen kunt geven. Dat ze maar elke keer weer moedig mogen worden met hetgeen wat u zelf gezegd hebt, o Heer Jezus Christus. Dat u alle macht hebt. In hemel en op aarde. Heer, gedenk aan u, aan ons land en ons volk. Aan ons vorstenhuis en onze regering. Ach Heere, geef nog een wederkeer tot u en uw dienst. Want als het niet is naar de wet en de getuigenis, het zal toch geen dageraad hebben. O, we zijn zo ver weg, Heere. Maar u kunt toch nog wonderen doen. Want u bent toch een wonderdoend God. Heere, wij hebben altijd u veel te vragen. En we hebben ook niets verdiend. Maar bij u is toch de volheid. En bij ons is de onmogelijkheid. En de leegheid. Wil dat nog komen te vervullen. En wil gij dan ons een zegen schenken, Heere. Onder het lezen van deze predikatie. Een verbeurde zegen. Maar toch ook een onmisbare zegen. En laat de uitgang van deze dienst nog mogen juichen. Tot eer en verheerlijking. Van uw naar waarde nooit genoeg. Vol prezen naam. En dat om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu zingen. Uit de 89ste psalm. Daarvan het 14e en het 15e vers. Psalm 89. Vers 14 en 15. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden. De Heere zegen u en uw gaven. En gedenk daarbij dat de Heere de blijmoedige gever lief heeft. Dan gaan we nu zingen Psalm 89, vers 14 en 15. Thank you. Geliefde gemeente, het gedeelte van de Heidelbergse catechismus dat we in deze uren willen overdenken, kunt u vinden in zondag 37. De vragen-antwoorden 101 en 102. Zondag 37. Maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Dan luidt het antwoord ja als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk een eedsweer is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enig andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat Hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Zondag 36 en zondag 37 horen bij elkaar. Want het gaat hier over het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. We hebben de vorige zondag reeds gezegd dat de naam des Heren heilig is. En dat we die naam niet anders dan met eerbied op onze lippen zullen nemen. Zondag 36 handelt in het bijzonder over het vloeken. Dus over het ijdel gebruik van die naam. Die naam wordt gebruikt ook al wil men er niets van weten. Ook al spreekt men uit niet te geloven in de openbare waarheid Gods, dan verraadt zulke mens toch dat hij een gebrek heeft aan waarheid en aan woorden. Waarom gebruikt hij dan geen andere naam, maar juist die naam van het hoge Godswezen? Vloeken is om zijn woorden kracht bij te zetten en om geloofd te worden. In zondag 36 staat dat het verboden is om Gods naam met zweren en vloeken te lasteren. Zweren hoort ook onder het ijdel gebruiken van Gods naam. En dan gaat zondag 37 handelen afzonderlijk over het zweren van een eed. En wij willen u spreken ten eerste over het godzalig eed zweren en ten tweede een valse eed. Dus het zweren van een eed, ten eerste het godzalige eed zweren en ten tweede een valse eed. Het godzalige eed zweren. In vraag 101 wordt gevraagd, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? In zondag 36 ligt wel enige in zondag 36 en 37 ligt wel enige overeenkomst. In zondag 36 wordt meer over het ijdel gebruik van de naam des Heren gesproken. En in zondag 37 gaat het in het bijzonder over het zweren. En beide is ijdel. Ja, is goddeloos gebruik. We mogen de naam des Heren wel gebruiken, maar niet ijdel gebruiken. De heiligen hebben deze naam gebruikt, niet om hun woordenkracht bij te zetten, maar om de Heere aan te roepen en over hem te spreken, met hem te spreken op een godzalige wijze. Dat we dan deze naam niet overal maar bijhalen en niet zomaar gebruiken. En dat we altijd, wanneer we over deze naam spreken, met eerbied vervuld zijn. Er zijn er onder de godzaligen die met veel genoegen, ja, God verheerlijkend deze naam op de lippen nemen en ook mogen nemen, omdat dit de hoogste naam is. Omdat in die naam zoveel heil en zoveel zaligheid is. Als ze die naam noemen, dan noemen ze daarmee al hun vermaak. En dat is de naam van God. We mogen wel zweren, God zalig zweren, maar niet ijdel, oftewel een meineed te doen. Dus ijdel spreken over die naam. Die naam ook in de eed, ijdel op onze lippen te nemen. Wat is eigenlijk een eed? Als we een eed zweren, is dat om waarheid te betuigen, maar ook trouw. We zullen het straks zien. We kunnen over tweelei eed spreken. Ten eerste de eed voor de rechter. De burgerstaat eist dat in sommige gevallen. Wanneer we een ambt in de burgerstaat bekleden, dan wordt er van ons een eed gevraagd. Ook wanneer we voor de rechter gedaagd worden. Maar ten tweede, ook een eed van trouw. Daar is dus een burgerlijk en ook op het kerkelijk gebied sprake van een eed. De opstellers van onze catechismus hebben het nodig geacht dat de burgers, maar ook de kerkleden, die toch geroepen kunnen worden om een eed te zweren, weten wat die eed inhoudt. Daarom wordt er gevraagd, mag men ook godzaliglijk een eed zweren? En dan nogmaals, wat is een eed? De Heere zegt in zijn woord, gij zult bij mijn naam zweren. In waarheid, in recht, in gerechtigheid. Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eeden houden. Bij niets en bij niemand anders mag gezworen worden. Niet bij de heiligen, niet bij de engelen. En waarom niet? Omdat de naam Gods die we op onze lippen nemen, een naam is boven alle namen. Een heilige naam, dat betekent een afgezonderde naam, zoals er maar één naam is. Omdat Hij onze schepper en onze vermeerder is. En omdat we in alles verantwoording schuldig zijn. En omdat we in alles door Hem gedragen moeten worden. En omdat Hij, de schepper en vermeerder, maar ook in alles onze onderhouder is. Omdat Hij ook de God van ons leven en van alle weldadigheid is. Wij zweren bij zijn heiligheid, bij zijn rechtvaardigheid, kortom bij de naam des Heren. Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw ede houden. Waarom werd dat gezegd? Omdat er bij anderen gezworen werd, in bijzonder in de tijden van de koningen van Israël, toen er zulk een diep verval kwam in de kerk en in Israëls burgerstaat. Dat de Heer Jezus spreekt er ook over. Men zwoer bij het altaar, we hebben het gelezen, bij het offer, gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud of de tempel, die het goud heiligt? Waarom zweert ge toch bij het altaar? Waarom zweert ge toch bij het offer? De Heere alleen zult gij zweren. En in de tweede plaats, gij zult dat doen in gerechtigheid. Dat wil zeggen in een eer en oprechtheid. Naar recht zult gij dat doen. Gij zult u niet in een verkeerde zaak mengen, om dan met aanroeping van 's Heeren naam te betuigen dat het waar is. Gij zult het kromme niet recht heten. Gij zult geen leugens voor waarheid uitgeven. En gij zult daarbij de naam des Heeren niet aanroepen tot uw eigen voordeel, met leugen en bedrog. Nee, gij zult bij de Heeren zweren in gerechtigheid, in recht. Wat is dat in recht? Dat is rechterlijk. Wanneer we geroepen worden voor de rechter, dat hij ons niet alleen op ons woord zal geloven, maar onder de aanroeping van 's Heere naam. Dan wordt er verondersteld dat degene die twee vingers omhoog steekt, dat hij de waarheid spreekt. Dat hij beseft wat het is om Gods heilige naam aan te roepen als een getuige. En dat hij zoveel achting heeft voor het hoogste wezen, en dat hij verstaat dat God hem zal verdoemen en hem zwaar zal straffen als hij onwaarheid spreekt. Gemeente, wij zijn gevallen zondaren. Wij kunnen in de meeste gevallen eigenlijk niet op ons woord geloofd worden. En daarom zegt de apostel dan ook, uw ja zij ja en uw nee zij nee. En hij wil daarmee als het ware zeggen, wees eerlijk in uw betuigingen. Dat ge daar niet de naam des Heren bij aanroept. Want ge moet alles en in alles de waarheid spreken. En toch, hoe verdorven is de mens? Is het niet omdat we niet meer geloofwaardig zijn? Zijn we geen verbondsbrekers? Zijn we niet alle mijn edigen? Hebben we ons in dat werkverbond de naam des Heeren niet afgezworen? Dat verbond, dat ligt verbroken. Dat verbond dat God met de mens heeft opgericht. Wij hebben de eed gebroken tussen onze schepper en tussen onze ziel. Zie, de mens is leugenachtig geworden. Ijdel in zijn overdenkingen. Leugenachtig in zijn bestaan tegenover de Heere. Maar ook leugenachtig in zijn woorden. Kan een mens dan nog een eed doen? Kan hij dan ook op die eed geloofd worden? De duivelen kunnen geen eed doen. De duivel is de vader der leugenen. Maar de mens doet een eed. Omdat de mens een geweten heeft. Wat is een eed? De eed wordt gevergd. Omdat de mens dat zaad der religie, zoals Calvijn dat zegt, in zich omdraagt. Er is er niet één die dat zaad niet heeft. Daarop doet het woord van God ook een beroep. Als het woord van God ons heen wijst naar onze schepper en onze maker. Als dat woord ons heen wijst naar onze bondsbreuk. Als dat woord verkondigt dat wij gevallen zondaren zijn. Als dat woord verkondigt dat wij niet meer beantwoorden aan hetgeen we moesten zijn. Indien onze oog er slechts voor geopend is, dan moeten we al zeggen nee. Wij beantwoorden niet aan hetgeen wij moesten zijn. Daar behoeven we niet veel licht voor te hebben. Dat kan ook buitenzalig maken het licht en kennis omgaan. Dat we gaan verstaan dat we ellendig zijn. Dat deze wereld ellendig is en niet beantwoord aan het hoge doel. Zou dit het einde zijn van alle openbaring? Deze wereld met haar bewegelijkheid, haar veranderlijkheid, haar verzondigd verstand, met het afwijken van de God der waarheid, de mens in zijn uitleving, in zijn begeerlijkheid, in zijn beestachtigheid. Nee, de Heere bewaart in zijn algemene genade de mens nog steeds. Maar wat is die mens? Die mens is van nature een goddeloos beest. Dat is hij geworden door de zonde. En als we dat zien, dan is het een wonder dat we nog niet in de gevangenis zitten. Dan is het een wonder dat we nog niet openbaar te schande staan. De wereld beantwoordt niet aan hetgeen zij moest zijn. En als wij enige mate verstand hebben en enige mate ons verstand willen gebruiken, dan moeten we zeggen dat is zo. En daarom kan de mens niet meer op zijn woord geloofd worden. En daarom kan er van de mens een eed gevorderd worden op grond van zijn geweten, omdat hij altijd bij zich heeft dat zaad der religie. Omdat er een bewustheid is in de mens en hij mogen dat wegdrijven. Hij mogen dat wegtrappen, maar nochtans spreekt het geweten. Een geweten is als elastiek. Daar kan tenslotte de rek uit zijn. En daarom spreekt de apostel ook van hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Zo ver kan het met de mens gaan. Daar is geen God, daar is geen heiligheid, daar is geen gerechtigheid. Waarom? Die mens kent God niet en hij kent ook zichzelf niet. Hij is ongelovig. Hij doorzoekt de waarheid niet. Hij voelt zijn verantwoordelijkheid niet. En toch heeft hij een geweten. En zijn geweten spreekt. Dat spreekt hem aan. Zelfs de heidenen die niet onder de bijzondere openbaring leven, zonder het woord dus, doen de dingen overeenkomstig het geweten. Paulus schrijft, hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander hem beschuldigende of ook onschuldigende. En op grond daarvan wordt van de mens een eed gevraagd. De eed is dus een bevestiging van de waarheid, De eed is een belofte van waarheid en van trouw. Deze eed kan dus op het burgerlijk terrein gedaan worden, als we daartoe gevorderd worden. Wanneer wij geroepen worden voor een zaak om getuige te zijn, dan spreekt de rechter: heft u twee voorste vingers omhoog en spreekt mij na. Deze woorden namelijk: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Hij bestraffe mij wanneer ik lieg. En hij bevestigt hetgeen ik hier gesproken heb als de waarheid. In een eed wordt de onmacht van de mens beleden. Daarin wordt ook beleden dat hij leugenachtig is in zijn bestaan. En dat hij, de vader der leugen, is toegevallen. Dat er dan een eed tussen beiden moet komen. Maar er is ook een eed van trouw. Als we als doopouders het ja-woord uitspreken, is dat een eed. En al te veel wordt dit vergeten. Een eed, dat kan zijn in de zin van een belofte. Dan komt er een eed tussen beiden. Dan roept hij God aan tot een getuige. En zegt: ik zal houden de rechten uw gerechtigheid. En dan is dat ook een innige bede en de wens van een levend gemaakte ziel, ziende op zijn eigen zwakheid. Maar de keuze en de begeerte van zijn ziel is om naar de wegen van God te wandelen. Hij heeft het voordeel daarvan gezien. Hij heeft de schadelijke daden opgemerkt wanneer hij dat niet doet, om in de ware vreze Gods te wandelen. Want welke voordelen brengt dat mee? Want door de vreze des Heren wijkt men af van het kwade. En die de Heren vrezen, hebben geen gebrek aan enig goed. En daarom is het uit de diepte van de ziel, uit het wedergeboren hart, uit het grondbeginsel dat God zelf in zulk een gelegd heeft, dat hij hier de keuze uitspreekt. Niet alleen dat hij het begeert, maar hij zegt: ik zweer erbij dat ik het doen zal. Dan is die eed een openbaring dat hij in zichzelf zwak is. Dan roept hij God aan tot een getuige en bidt om met de woorden van Augustinus te spreken: Heere, geef wat gij begeert. En gij zult niet te vergeefs geboden hebben. Ik zweer dat ik de wetten, uw gerechtigheid, zal houden. Een eed van waarheid. In de meeste gevallen gaat het over hetgeen gebeurd is. Dan moeten we ergens een getuigenis van afleggen. Maar een eed der belofte ziet altijd op hetgeen wat komen zal. Wat we doen zullen, wat we bevestigen. En dat we daar alles en alles aan zullen doen. Maar die eed is ook een teken van onze zwakheid. En daarom roepen we daarbij de naam des Heren aan. Wanneer we een ambt aanvaarden, het zij in de kerk, het zij in de burgerstaat, dan hebben we met een eedzwering te doen. De eed der belofte. Wanneer we belijdenis doen in het midden van de gemeente, dan is dat een eed der belofte. En ook bij het huwelijk spreken we zo'n eed uit. Als er anders geen zonde was dan dat we niet nakomen hetgeen onze lippen gesproken hebben, dan waren er allerlei redenen in ons leven, gemeente, om voor het aangezicht van God weggevaagd te worden door de adem van zijn lippen. Wie staat hierin niet schuldig? Er zijn twee zaken ten opzichte van de eed. In de eerste plaats de dopersen die geen eed wilden zweren. En in de tweede plaats de ongelovigen die geen eed willen zweren. Eigenlijk mogen ze ook geen eed zweren. Want als men niet in waarheid, in eerbied, in die God gelooft, in wiens hand ons leven en ons ganse bestaan is, hoe zullen we dan op dat woord geloofd kunnen worden? Ten eerste dus de doopsgezinden. De dopersen zijn opgestaan in de eeuw van de reformatie. En zij gronden het hierop: uw ja zij ja, uw nee zij nee. En wat buiten deze is, dat is uit de duivel, zegt het woord van God. De dopersen onder leiding van Jan van Leiden leerden dat aan deze zijde van graf een volmaakte herstelling zou zijn van de mens. En Jan van Leiden was hun koning. En ze wilden terugkeren tot het oorspronkelijke staat. Dat was het nieuwe Sion. En ze verwachten ook Christus in heerlijkheid op aarde. Ze verkondigden dat er een nieuwe rijk was aangebroken. Dat de mens volmaakt zou zijn. En daarom was er geen eed nodig. Het is tegen onze beschouwing in. Wanneer we een eed zweren, zo spraken de dopussen. En u weet misschien wel wat daarvan terechtgekomen is. In de toren van Münster hangen nog de kooien waarin Jan van Leiden en zijn hoofdaanvoerders zijn opgesloten geweest. In dwaling en in bijgeloof leerden ze dat er een volmaakte staat op aarde zou komen. En bij die volmaakte staat behoorde dat de mens altijd de waarheid zou spreken en dat hij op zijn woord geloofd kon worden. En vanuit dit standpunt kunt ge dan wel begrijpen dat de dopers ook geen eed wilden zweren. En ik zeg dit alles alleen maar om te bevestigen dat de opstellers van de Heidelberger Catechismus ook tegen die doopsgezinden hebben gesproken. Want het is tegen de doopsgezinden mag men ook godzaliglijk een eed zweren. Nee, zeggen de dopersen, dat is tegen de praktijk van het leven. Want ach, wat kunnen er een belofte gedaan worden, zelfs door Gods kinderen? Hoe ver kunnen ze afglijden? Want het is niet zo als er in een van de gezangen staat en nu geen zondaar meer. Een mens is en blijft zondaar tot de laatste snik toe. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat men dat vergoelijken moet. Nu ja, hij is een zondaar, dus dat hebben we dan maar te nemen. Of zoals de remonstranten het ons leren, hij moet de wil voor de daad nemen. Nee, de zonde zal ons tot zonde moeten worden. Want we hebben een leugenachtig bestaan, gemeente. Ook na ontvangen genade. Wat zijn we een verbondsbrekers. Ook nadat de Heere genade aan ons heeft bewezen. Dan zijn de zonden na ontvangen genade haast nog zwaarder dan die we bedreven hebben in onze natuurstaat. Mag men ook godzaliglijk een eed zweren? Het antwoord is ja. Ja, als de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood het vordert. En dan komt het om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Een eed van waarheid. Want zulk een eedsfeer is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Het is ongetwijfeld zeker dat de eed een band is die bindt. De eed kan een scherp zwaard zijn. De eed kan u redden wanneer de getuige de waarheid spreekt en uw zaak zuiver is. Maar de eed kan u ook dodelijk treffen wanneer de getuige niet de zuivere waarheid verkondigt. We lezen dat Achab, die de wijngaard van Naboth wilde hebben, twee valse getuigen opriep. We lezen dat de Heer Jezus, en we hebben het vorige week gehoord, toen hij gevangen genomen was voor Caiaphas werd geleid. Er kwamen toen twee Belials mannen met, die met een ede bevestigd hebben de misdaad die Christus begaan zou hebben. En de hoge priester scheurde toen zijn klederen en zei, wat hebben we nog getuigen van nodig? Deze heeft God gelasterd. Een vals getuigenis. Dan komt zulk een eed een mens dodelijk te treffen. En dat is ontzettend. Want een eed moet juist zijn om trouw en om waarheid te bevestigen. Dan gaan we nu over tot ons tweede punt. Maar vooraf gaan we zingen Psalm 119, vers 71 en 72. Psalm 119, vers 71. Ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid. Vergeet in smaad nog armoe, u bevelen. En ook het 72e vers. Ten tweede, een valse eed. Maar mag men dan ook bij de heiligen of bij enig ander schepsel een eed zweren? Nee, want het rechte eed zweren is God aanroepen, dat Hij, als die alleen het hart kent, de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toekomt, behoort. Daar spreekt de Heer ook over degene die zweren. De Roomse bijvoorbeeld zweren bij Maria en bij de heiligen enzovoort. De Farizeeën en de schriftgeleerden tijdens Jezus' omwandeling op aarde zwoeren ook bij van alles. Ik heb reeds het altaar en het offer genoemd. Ze zwoeren bij Malchus en bij deze en bij gene. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar gij zult de Heere uw ede houden. Waarom? Omdat een eed het aanroepen van God is. Het is bidden. De Heere uw God zult gij alleen aanbidden en hem eren, anders niet. Onze schepper, onze onderhouder, die alleen het hart kent en die het hart geformeerd heeft. En daarom alleen bij God, bij de Heere en bij zijn naam. Want eedzweren is een aanroepen van de naam des Heeren. En dan denken we aan Hebreeën 6, wat we samen hebben gelezen. Daar wordt ook een eed gezworen. En we hebben zo even gesteld dat de eed behoort bij de mens die gevallen is in een verbroken werkverbond. En de mens kan op zijn woord alleen niet meer geloofd worden. De mens heeft een geweten. En als het erop aankomt, deinen ze velen nog terug voor een valse eed. En dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus, dat er bij alles zullen zweren. Dat is ook de bedoeling van Matthäus 5, waar de Heer Jezus spreekt over lukraak zweren. Er zijn mensen die zo gauw zeggen, God weet het. En de Allerhoogste hoort me spreken. Gemeente, doe dat niet. Want de nood vordert u dat niet. Het wordt u niet gevraagd en het wordt u niet geboden. Gij doet het alleen en daarmee bewijst ge uw zwakheid, omdat ge leugenachtig mens zijt. Slechts in een enkel geval, in enkele ernstige omstandigheden, kan men dit zeggen. Dat gebeurt maar zeer weinig in een mensenleven, om zomaar te zeggen, God weet het. Dat is ijdel zweren, dat verbiedt Gods woord. Wie heeft in Hebreeën 6 over Gods bijzondere, allerbijzonderste genade die hij openbaart gesproken? Dat de Almachtige een eed heeft gezworen? De Heer of de Apostel? Als er zo 1000 mensen in de kerk zitten, dan zijn er misschien 50 die echt luisteren. Velen dwalen met hun gedachten af. Anderen zijn suf en slaperig. En uw verstand zal dat zeker moeten beamen. Hoe zitten wij dikwijls onder de geopenbaarde waarheid Gods? Maar een opmerkzaam iemand zal vanmiddag over Hebreeën 6 zeggen, dat is met elkaar in tegenspraak. Want u heeft zo even gezegd dat een eedzweren de onmacht van de mens veronderstelt. En dat hij niet meer volmaakt is, maar dat hij een zondaar is. En nu moet hij God tot een getuige aanroepen. Maar u spreekt ook over een eed die de Almachtige gedaan heeft. Maar als de Heer zichzelf in een verbond openbaart, doet hij dat aan mensen die ongelovig zijn. U en ik, wij hebben geen geloof. Dat stelt niet de onwaarheid bij het goddelijk wezen. Dat stelt de onwaarheid en het ongeloof bij u en mij. Dan komt de Heer een eed te zweren. En hij zweert als het ware bij zichzelf. Er staat in Hebreeën 6, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Waartoe is het zweren? Dat is een eed van trouw en van belofte. Dat is zijn verbond. Maar waarom zweert de Heer bij zichzelf? Om aan het matte en zwakke geloof van zijn volk te hulp te komen. Want te midden van hun ongeloof en van hun kleingeloof en van hun zwak geloof zegt de Heere dat hij bij zichzelf gezworen heeft. Welke vertroosting geeft dat? Het wil zeggen zo waarachtig als God leeft. De Engelsen plachten wel eens te zeggen: Gods woord is zo goed als God zelf. Of God is zo goed als zijn woord. Verstaat gij het? En dat is eigenlijk de eedzwering. Dan wijst de Heer op zijn waarachtigheid. En op de onveranderlijkheid van hemzelf. En dat is nu zijn verbond. En het verbond dat de Heer gesteld heeft, is van eeuwigheid. En dat zal hij bevestigen tot het late nageslacht toe. Voor het persoonlijk leven, en voor het matte, het kleine, het zwakke geloof is dat een sterkte. Te geloven in God, die zo goed is als zijn woord. Te geloven in God, want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Hij zal zijn woord nakomen. Totdat de hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Welke sterkte geeft dat aan het geloof? Als we er een ogenblik bij bepaald worden, dat we met zulke God van doen hebben. En dat ten opzichte van mijn edigen en van verbondsbrekers en van verdoemelingen. Hebt u uzelf al zoveel God leren kennen? Ik weet dat deze taal grote aanstoot geeft. Er zijn kerken en gemeenten waar eigenlijk geen plaats meer is om deze waarheid te brengen. Het is wel droevig dat ik het moet zeggen. De godsdienst van tegenwoordig en wat er klaargemaakt wordt, ook op de preekstoelen, het is verschrikkelijk. Dat men de oude waarheid, niet omdat hij oud is, want die waarheid is altijd nieuw, en dat men die oude waarheid geweld aan doet, met allerlei filosofie. En men wil alles maar beredeneren. Het verval is zo ontzettend groot. Dat geldt voor ons en ouders, dat geldt ook voor uw kinderen. Dan denken we wel eens, waar gaan we heen? Als we 25 jaar verder zijn. Ach, laten we maar geen getal noemen. Ik weet het niet. Maar de tijd zal misschien nog aanbreken dat geen kerk meer de eis der bekering en van de vrije genade Gods kunt horen. En dat het overblijfsel gevonden wordt in schuren en in holen. Hier en daar. Misschien met een boekje in een hoekje. En gemeente, dat beveel ik niet aan. Maar zolang je de waarheid kunt horen, bedenk het wel. De waarheid is er nog. En dat is een wonder. Want God bewaart zijn kerk nog. Tijdens de vervolging kwam men bijeen in catacomben, in de afzondering, in de eenzaamheid. In Schotland werd men verjaagd en verstrooid. Daar had de Heer nog een krachtig overblijfsel die te vuur en te zwaard vervolgd werd. En wanneer de waarheid zo schaars wordt op deze aarde en dat de waarheid zulk een aanstoot lijkt, dan geeft de Heer van dat overblijfsel nog een krachtig getuigenis in het hart. Dan geschieden er vaak wonderen en helden daden door het geloof. Geliefden, welke roeping hebben we, dat we nou zouden luisteren naar de waarschuwende stem van Gods woord, te midden van het afglijden van de waarheid Gods. En deze waarheid is in de eerste plaats dat ik een verdoemelijk zondaar voor God ben. En dat ik voor de Almachtige niet kan bestaan. En dat ik voor het aangezicht van God sta als een eebreker. En als een breker van het werkverbond. En dat de Heer nu nog met mij van doen wil hebben. En dat Hij in dat verbond, dat van geen wankelen weet, met een eed tussen beiden is gekomen. En dat Hij zweert, zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. En dat de Heere uit dat verbond, dat met het bloed van de Heere Jezus op Golgotha is bevestigd, nou tot u en tot mij komt in de bediening van zijn heilrijk Gods getuigenis. En dat er nu leven en zaligheid is voor mijn edigen en voor verbondsprekers. En dat de Heere nou daartoe spreekt tot een verbondspreker, zo waarachtig. Als ik leef, zie hier dan de waarheid Gods gesteld voor de zulken. Moeten we dan niet, wanneer we dit onderwijs overdenken, geliefde, zeggen dat we schuldig staan, allen schuldig staan, aan het derde gebod? Dat we schuldig staan voor het aangezicht van God. Hoe ijdel, hoe leeg. Hebben wij vaak die naam gebruikt? We zijn verbondsbrekers. Ja, in alles diep schuldig. En mocht schuld maar schuld en zonde zonde zijn. Omdat we daar mogen komen waar de dichter het uitroept. Ik schatte mij geheel verloren. Mocht van geen ontferming horen. Als mijn ziel aan God gedacht. Loosde ik niet, dan klacht op klacht. Kent ge dat, geliefde? Het is nodig dat het gevraagd wordt in onze dagen van zoveel verval. Laat het in uw ziel zinken. We hebben een kostelijke ziel voor de eeuwigheid. En we reizen naar de eeuwigheid. We denken het wel. En we zullen onze rechten moeten ontmoeten. En is er vanavond nou een die uitroept, mijn rechter zal ik om genade bidden? Kent u verhouding tot het hoogste wezen? Gans en al verloren, schuldig om als een leugenaar te staan voor het aangezicht van God. In onze dagen tracht men alles maar goed te praten. We zijn verbondskinderen. Hoe weet ge dat ge een verbondskind zijt? Dat zegt de kerk. Dat zegt misschien de dominee, antwoordt gij. Maar heeft de Heilige Geest dat ook in een bevindelijke weg in uw hart gewerkt? Zijt ge van een verbroken werkverbond overgegaan in het genadeverbond? En weet ge dat zielsbevindelijk? En door persoonlijke genade? Och, wat wordt er in onze dagen wat geknoeid met de waarheid. Maar de Heere gedenkt aan zijn arm en ellendig volk. Hij blijft te getrouwen. En met een eed heeft hij dat bevestigd. Voor ontrouwen. Voor leugenaars in zichzelf. En dat nu op grond van dat bloed des verbonds een ziel in Gods vierschaar gerechtvaardigd wordt. En met Christus in zijn dood begraven wordt. En met hem opstaan in een nieuw leven. En dat is de daad der rechtvaardigmaking. En dat is de dood. Dat wil zeggen omkomen in onszelf. Christus is die dood ingegaan. Hij heeft de dood gedood. En als hij opstaat, is dat het leven voor zijn volk. En dat begint niet aan gene zijde van het graf. Maar dan staat er, dan worden de beginselen. En van het eeuwige leven hier gevoeld. Dus dat begint aan deze zijde van het graf. Ook reeds in de staat der onvolmaaktheid. En daarom wordt hij hier een tweemens. Daarom zijn er twee beginselen. Toen Rebecca bemerkte dat er tweelingen in haar waren, omdat de een tegen de ander stiet, toen zei ze: hoe ben ik al dus? Hoe ben ik al dus? En dat is nu de bevinding van Gods arme kerk. Die krijgen ook te doen met die tweelingen. Het vlees begeert tegen de geest. En dat is nu de strijd in het leven. En dat is nou zo vaak de nood in de ziel. En dat ze het uit moeten roepen: nu zal ik een deze dagen door Sauls hand omkomen. En zien ze dan op de gerechtigheid en op de majesteit Gods. De mens die weet dat hij door dat lieve wezen is vrijgemaakt van schuld en straf. En dat zijn recht is aan de rechterhand Gods in die dierbare kruiskoning. En die het weet door genade. En hij door genade in heeft leren roemen. En dan kan het toch nog zo ver afzakken. En als hij dan ziet wie hij is en wie hij blijft, dan heeft hij geen bestaan voor God. En gemeente, dat is niet de mens aan het begin van de weg, maar dat is de mens die zakelijk weet dat God zijn God geworden is. En die moet het uitroepen: ik zal nog omkomen door de hand van Saul. Dat is hun strijd hier. Een strijd tegen de duivel en tegen de wereld, maar bijzonder tegen hun eigen boze, verdorven hart. O, als het dan niet vast lag in dat eeuwige wezen, in dat eeuwige bloedverbond, dan was het kwijt. Benaastig u dan een volk dat er enige kennis aan heeft om uw roeping en verkiezing vast te maken. Vast te maken in een drie-enig God, die met een eed tussen beiden is gekomen, en dat uit die eeuwige liefde Gods. Uit die eeuwige bron wel van goddelijke liefde. Om daaruit gedrenkt te worden. Dat is zo zoet. En dat is zo zalig. Ik wil een ander beeld geven. Om honing te mogen proeven van de leeuw uit Juda's stam. De goël des verbonds. Dat is zo zoet. Dat is zo zalig. Hij is de opstanding en het leven. Dan ligt er kracht buiten hemzelf in een ander. En dan ligt de weg geheel buiten hemzelf in een ander. Dan ligt de heerlijkheid en de volmaaktheid geheel buiten hemzelf in een ander. Gemeente, dat deze vraag ons geen rust liet. Ben ik een kind van God? Of ben ik het niet? Omdat we niet rusten voordat we de ware rust bekomen hebben. En die er is in dat dierbare en verzoenende bloed van Christus. Want het zal er straks op aankomen, mensen. Het zal erop aankomen als je op uw doodsbed ligt. En misschien krijgt u die wel niet. En zal u plotseling worden weggenomen. Want er zullen nog twee dingen gaan plaatsvinden. Wie we ook zijn vanavond. En dat is sterven en voor God verschijnen. Het laat ons geen rust. Het verootmoedigen ons voor het aangezicht des Heren. Het mocht een zoeken worden. Een zuchten tot de hemel. Openbaart u aan deze ellendigen. Opdat het ook mag gelden. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. Heere, zou dat de uitkomst mogen zijn van deze dienst en van deze dag. Dat we nou voor het eerst of bij vernieuwing tot tot zo'n ellendige gemaakt zouden mogen worden. Maar dan ook voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw bij vernieuwing verlost. Ja, zalig gemaakt worden. En dat op grond van uw spreken. Want u hebt gesproken in de eeuwigheid, Heer. En u hebt ook gesproken in de tijd toen gij uw zoon zond naar deze wereld. En we mogen het nog opgetekend hebben in uw dierbaar en kostelijk woord dat u spreekt tot een mensenkind. Wat ligt de zaligheid dan vast, Heer, in dat spreken van u? En dat nou zo mijn edige en zo ellendige en zo verbondsbreker behouden kan worden. Heren, dan ligt het eeuwig vast in uw eeuwige verkiezende liefde, o Vader. In uw verlossende liefde, o Zoon. En in uw toepassende liefde en verzegelende liefde van u, o God, de Heilige Geest. En dat u nou niet zalig wilde wezen zonder uw volk, Heer. Dat kunnen we toch niet klein krijgen. En daarom bent u zo waard om te ontvangen de lof, de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Heere, heb dank dat u ons geholpen hebt in het lezen en ook in het leiden van deze dienst. Dat hebben we niet verdiend. Heere, wil het zondige daaruit vergeven, genadiglijk. En wil gij uw woord achtervolgen met u een rijke zegen. Dat de dauw des geestes erop rusten mag. En dat het waar mag worden, ik zal Israël zijn als de dauw. Want dan ligt Christus op zijn volk. En dan ziet gij in uw volk geen zonde meer en geen overtreding meer. Ach Heer, dan zal het straks heen gaan als deze Sabbatdag nu ten einde raakt. En het einde van deze zondag nabij is. Dan zal er straks nog een Sabbat aanbreken. Die nooit meer voorbij gaat. Want er blijft toch een rust over voor uw arm volk. Daar staat het ons zelf voor in. O zalig, die daarin begrepen mogen zijn. Heren, dat we ons nog haasten en spoeden zullen om ons levenswil. Laat dit woord toch met ons mede mogen gaan. Dat we het herkauwen zullen als de reine dieren van het veld. Ook het woord van vanmorgen. En dat deze zondag dan nog mag juichen tot meerdere glorie. Van uw naar waarde nooit genoeg, volprezen naam. Ga zo met ons als we van hier gaan. Ook de nieuwe werkweek weer in. Bij alles wat we te doen en te laten hebben. Heere, wil ons bewaren voor de zonde. Die zo in ons woont en ons zo lichtelijk ombrengen kan. Bewaar ons voor een onverzoend sterven. En wees ons genadig. En dat in de vergeving van al onze zonden. En dat alleen om hem, die aan uw rechterhand is. In wie gij altijd uw volk en kinderen hoort, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 103. Psalm 103, het 11e vers. Looft, looft de Heere, gij zijn lege scharen, wie lust het is. Op zijn wenk te staren dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren. Nu zijn de naam een grote deugde eren. En dat het maar stil mag resoneren in ons hart. En gij mijn ziel, looft gij hem bovenal. Psalm 103 vers 11.
Thank you.
Eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.